Ik heet u welkom in de naam van de Ene, de God die er was aan het begin, de God van gisteren, maar ook de God die ons welkom heet hier in dit huis waar zijn licht al brandt, de God die met jullie meegaat, dag aan dag, een nieuwe morgen tegemoet, zijn genade, zijn vrede voor jullie allemaal. Amen. Mag ik samen met jullie bidden? Heer, we staan nog vaak op de drempel, aan het begin. Met één voet misschien nog thuis en met de andere voet staan we hier in uw huis. Met één been nog in het verleden en met die ander voorzichtig stappend op weg naar uw toekomst. En we vragen u of u dit uur ons wilt nabij zijn, ons wilt lokken, ons uitnodigen. Ons bij de hand wil nemen, om ons mee te nemen op uw pad, om ons te vertellen wat uw weg is, wat uw koninkrijk inhoudt, hoe wij naar de wereld en elkaar mogen kijken, door uw ogen, met liefde, door uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen, Heer God, u loven wij. Vandaag hebben we twee lezingen, eentje uit de psalmen, eentje uit een brief en we hebben nog een derde, eentje uit de krant, maar dat komt in de preek. En we beginnen bij dat Eerste Testament, bij die psalmen. Psalm 117. Of 107, excuseer. Een eentje te veel. Soms leefden zij als dwazen, gingen gebukt onder de last van hun zonde, ze gruwelden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer, hij heeft hen gered uit vele gevaren. Hij zond hun zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Laten zij hem dankoffers brengen, juichend zijn daden bezingen. Soms daalden ze af naar de zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de Heer zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende een storm. Hoog zwiepten de golven op. Zij stegen tot aan de hemel en vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Zij tolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baatte hen niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar hun veilige haven. Later zei de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Hem hoog verheffen als het volk bijeen is. Hem loven in de kring van oudsten. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar 2 Korinthe. Een brief van Paulus. En we lezen uit hoofdstuk 5. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel naar de maatstaven van de wereld beoordeelden. Daarom is ook iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij u dringend. Laat u met God verzoenen. Terwille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde. Zodat wij in hem rechtvaardiging voor God konden worden. Tot zover uit de Bijbel. Laten we voordat we daarover na gaan denken uit Zielenbundel 112 zingen: De Heer heeft mij gezien. Vandaag is het de eerste zondag van de zomer. Zo wordt deze zondag ook wel genoemd. De zomer, een periode van rust voor heel veel mensen. Zoals ik net hoorde, de zomer die eraan komt, een periode van verandering als je met pensioen gaat. De zomer, een periode waarin we misschien wel wat meer reflecteren en terugkijken. En vandaar ook dat ik schreef in het stukje in de nieuwsbrief van jullie over de spiegel. Want wat dacht je vanochtend toen je in de spiegel keek? Wat zag je? Misschien nog een beetje een slaperig hoofd. Toch weer te laat naar bed gegaan, omdat je de voetbalwedstrijd wilde kijken. En toch ook die nabeschouwing. De spiegel liegt niet. Die laat je zien wie ervoor staat. Het gaat vaak om het uiterlijk als wij in een spiegel kijken. En daar kan je tevreden mee zijn of minder tevreden. Je denkt, ik moet weer een keer naar de kapper. Of je denkt zo van, nou, vanochtend heb ik ook niet veel aan mijn haar gedaan, maar ik vind het wel best zo. Of onze kleren, we kijken of het nog netjes zit, of je das recht zit. Maar je kan ook in een spiegel kijken en proberen verder te kijken. Heel af en toe gebeurt dat mij wel eens, dat je in de spiegel kijkt en dat je dan jezelf ziet. En in mijn geval dat ik dan wel eens na een hele drukke week denk en ik kijk mezelf in de spiegel aan, dan denk ik wel eens, je ziet er moe uit, jongen. En dat gaat dan niet alleen over het uiterlijk. Maar je denkt dan soms ook, wat drijft mij, wat doe ik? Jezelf in de ogen kijken. Ik zou zeggen, doe het gewoon af en toe. Even stilstaan. Wat zie je dan? Is voor mij een vraagteken. Voor u misschien ook wel. Maar het heeft in elk geval te maken met hoe je kijkt. Dat weten we wel. Want je kijkt dan meer met je hart dan alleen maar met je ogen. Dan gaat het om vragen als, wat zijn je idealen, wat drijf je, welke zorgen heb je, welke vragen heb je. En die verhalen van de Bijbel zijn voor mij vaak ook soms zulke spiegeltjes. Die psalm, de krant wat ik net al noemde, en wat Paulus schrijft in zijn brief. Paulus was een briefschrijver. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk best wel modern, want dat was de communicatiestijl van die tijd. Je had geen krant, geen e-mail, geen social media. Dus als je wat te melden had aan een gemeente of een groep mensen, dan schreef je een brief. Want er waren mensen, en dat was Paulus ter oren gekomen, die wat twijfelden aan zijn motivatie. Want Paulus was heel ijverig geweest om dat evangelie te verspreiden. Dat christelijk geloof. En hij had die gemeente in Korinthe ook gesticht. En hij was verder getrokken. En in zijn afwezigheid werd er door sommigen wel gesuggereerd van, ja, zijn motivatie is misschien wel alleen om macht, invloed te winnen in die kerk. Sommigen zeiden dat hij het zelfs voor het geld zou doen, omdat hij ook vroeg in zijn brieven om sponsoring. En de mensen in Korinthe, er waren een aantal die lagen niet meer zo nauw aan het hart bij Paulus, zeg maar. En daarin herken ik ook dingen die in onze maatschappij gebeuren. Hoe makkelijk we dingen over mensen zeggen. Maar ook hoe makkelijk mensen soms gebruik maken van de media, van hun macht. Het draait in onze wereld heel vaak om eigen gewin. En we zien ook tegenwoordig steeds meer machthebbers die steeds meer macht naar zich toe lijken te willen zuigen. In een autocratistisch bestuur, verlangen naar macht. En aan de andere kant denk ik ook, als ik naar mezelf kijk, gaat het daar soms ook niet om. In hoeveel bedrijven gaat het bij ons in Nederland ook niet om macht, om invloed, om geldelijk gewin alleen maar. Er is vaak veel ellebogenwerk nog in het bedrijfsleven. Van ambitie soms, ten koste van collega's. Onze cultuur wordt beheerst door geld, denk ik. En het verlangen naar meer. Meer, meer. Meer consumptie, meer materialisme, meer hebben, meer eigenbelang. En bij onszelf zit dat er denk ik ook altijd wel een beetje in. En dan te durven kijken met je hart. Die beide teksten uit het leesrooster had ik vorige week al in mijn hoofd. En er stond een stukje in de Trouw van vorige week en dat heette Rund en Ezel. En dat stukje bleef eigenlijk een soort van in mijn hoofd zitten terwijl ik die teksten van de week nog eens een keer las. Wat daar staat, en dat haakje zat bij mij in die psalm ook. Een van de ontroerendste aspecten van de Bijbel vind ik de onophoudelijke wanhoop van God over zijn schepselen. Telkens weer moet hij zijn bestaan bewijzen en zijn heerschappij afdwingen. De mensen, ze luisteren soms voor even, dan weer niet. Hij laat zijn volk door Mozes uit Egypte leiden en terwijl hij rustig de 10 geboden aan Mozes voorlegt op de berg Sinaï, wordt het volk ongedurig en begint een gouden kalf te maken. Zo gaat het keer op keer. Via Jesaja laat God op een gegeven moment wanhopig weten: ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester en een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht. Hij stuurt zijn mensenzoon op hen af, ze kruisigen hem en het christendom is nog niet ontstaan of het splitst zich alweer op in diverse stromingen die elkaar soms met geweld betwisten. Dan sla ik een klein stukje over. De mens probeerde het via de filosofie. Bedacht dure concepten als humanisme, communisme en het bloedvergieten, onderdrukken en verkrachten ging gewoon door. Soms kwamen we tot inzicht, dan waren we zo geschrokken van onze monsterlijkheid dat we nooit weer riepen. En dan verenigden we ons in samenwerkingsverbanden en zongen daar soms bij: alle mensen weer een broeder. We boden excuses aan voor onderdrukking en massamoord uit het verleden, terwijl we allerlei vormen van onderdrukking uitvonden en onze ogen opnieuw afwenden als er weer ergens op deze planeet een volk wordt uitgeroeid. Hoewel we inmiddels de paleontologische kennis bezitten om te weten dat iedereen zijn oorsprong heeft in Afrika, haten we nog steeds iedereen die anders is of anders gekleurd is of een andere god aanhangt dan de onze. Dan verliezen we weer onze intelligentie en ons wankele vermogen tot medeleven. Iets van dat stukje proef ik ook terug in die psalm. Die mens die daar weer vertwijfeld zit en dan tot God roept en hem redt. En dan staat er wel dat God weer golven doet ontstaan. Alleen die mens is al lang weer vergeten dat er dan een God is die redt, want dan roepen ze in hun paniek weer tot de Heer. Hoe verhoud ik mij tot die psalm, tot dat stukje in de krant en tot die woorden van Paulus over God die wereld met zich verzoend heeft en door Jezus iets heel nieuws is begonnen? En terwijl ik daarover nadacht, dacht ik van: heel vaak komt het woord verzoening voor. En het is heel gemakkelijk om dan in de woorden van de verzoeningsleer te gaan preken. Oude woorden van Anselmus en andere kerkvaders. En heel vaak is juist dat een heel heet hangijzer gebleken in heel veel kerken en in discussies over geloof, of je nou wel of niet uitverkoren bent, of het nu wel of niet moest dat Jezus naar het kruis ging. Maar deze invalshoek, heb ik ontdekt, doet denk ik onrecht aan de woorden van Paulus. Want Paulus theologiseert hier niet over de noodzaak van Christus' dood. Lees het thuis nog maar eens goed na. Hij thematiseert het effect ervan. Als je al die zinnen leest, dan gaat het elke keer om het effect van, ja, die kruisdood en die opstanding van Christus. En er zijn heel veel nieuwe, in het Nieuwe Testament verschillende interpretaties voor, ja, het sterven en het opstaan van Jezus. Maar Paulus verwoordt de gedachte dat Jezus dood verzoening brengt En deze verzoening bestaat bij Paulus erin dat hij, dat God de mensen hun schuld kwijtscheldt. Maar dat heeft effect in zijn dagelijks leven. Dus het gaat veel meer om de uitwerking ervan. En niet zoals het in onze kerkgeschiedenis misschien nog wel is gebeurd, dat het een thema wordt waarover je kan discussiëren of ruzie kan maken. Het is geen heilige steen des aanstoots. Bij Paulus is verzoening veel eer een opdracht. Het is een constatering. Jezus is gestorven en opgestaan en God heeft daarmee de wereld met zich verzoend. En daarin ligt de opdracht voor mij om op pad te gaan. Omdat dat een beslissende wending geweest is in de geschiedenis. En misschien ook wel voor Paulus persoonlijk natuurlijk. Als Jood die op christenen jaagde, tussen aanhalingstekens, compleet omgedraaid, zijn wereld op de kop gezet en volgeling geworden van de Jezus. Dat nieuwe koninkrijk van God. Paulus schrijft dan ook dat die nieuwe verhouding dus ook voor de gemeente geldt. Het is een opdracht voor ons allemaal dat we niet mogen leven alsof er niets gebeurd is. We moeten leven vanuit dat nieuwe. En daarin mogen we alvast vooruitgrijpen op dat koninkrijk van God. Het heeft een werking naar twee kanten. Het is enerzijds de bedoeling dat we onderling in de gemeente hier en op andere plaatsen gewoon een nieuwe verhouding hebben tot elkaar. Maar ook dat we dat uitdragen naar buiten toe, hoe moeilijk dat soms ook is. Want het staat er letterlijk dat we een boodschap hebben voor de wereld en dat het aan ons is om die verkondiging te doen. Het is dus een groot misverstand en dat wil ik vandaag wel benadrukken, dat verzoening misschien een eenmalig gebeuren is. En dat vergeten we nog wel eens in de kerk. Dat we denken dat het alleen om Pasen draait. De opstanding, de verzoening. Het is een hoogtijdag voor ons allemaal, maar het is ook een opdracht die we elke dag met ons mee mogen dragen. Het is een proces. Een uitnodiging. We worden uitgenodigd om in een nieuwe relatie met God te treden. Om van daaruit te leven. En dat mogen we laten zien. En dat mogen we laten zien op zo'n manier dat we dus blijkbaar aantrekkelijk zijn voor andere mensen om contact mee te hebben. En dan ga ik terug naar dat begin waar ik mee begon, die spiegel. Want wat zie je dan als je via deze verhalen in die spiegel kijkt? Wat zie je in je hart? En we denken heel vaak dat we op onze ogen kunnen vertrouwen. En u kent vast ook wel die plaatjes die zeg maar op twee dingen lijken. En als je er op de ene manier naar kijkt, dan zie je misschien het gezicht van een jonge vrouw. En als je er net iets anders naar kijkt, dan zie je een oud dametje. En zo heb je heel veel van dat soort plaatjes. U kent ze vast allemaal wel. Dus ook onze ogen kunnen ons toch wel voor de gek houden. En zo is het misschien ook wel in het leven van ons allemaal. Ook voor ons kerkgangers, christenen. Wat zie je? Zie ik, als ik in die spiegel kijk, de zondaar die het elke keer weer verbruikt? Ja, dat kun je zien. Maar je kan ook in die spiegel kijken en jezelf zien elke dag opnieuw in dat licht van Christus. Vanuit die verzoening. Dat je geliefd bent. Dat jij een opdracht hebt. Dat je zijn nieuwe schepping bent. Het is maar welke criteria je hanteert en hoe je naar jezelf kijkt. Ben je bij wijze van spreken of dat oude vrouwtje of die jonge vrouw die je ziet op dat plaatje. Durven we te kijken naar de wereld om ons heen? Ook dat is een uitdaging. Als een wereld vol kansen en mogelijkheden. En dat kan je economisch doen door te zeggen, ja, maar we leven in een land wat economisch groeit. We leven in een goed land met veel welvaart. Maar tegelijkertijd weten we ook van klimaatverandering, van natuurrampen, van oorlogen, zelfs nu dichtbij in Europa, van ziektes, politieke ongelijkheid, financiële ongelijkheid. We zien een vergaande secularisatie en godverlatenheid misschien wel. Ook daar in die twee lijnen, hoe kijk je? Zie je de opgaande lijn of zie je alleen de neergaande lijn? Wat wil je zien? Waar laat je je door bepalen? Laat je je bepalen door de noodlotsgedachte, en sorry voor mijn woorden, dat de wereld naar zijn kloten gaat? Of zie je zijn koninkrijk? God die de wereld in zijn hand houdt. Het is een leidende schepping, zou je kunnen zeggen. Maar die wordt gedragen door God. En het is zijn koninkrijk. Ons zelfbeeld, ons beeld van de gemeente, ons beeld van de wereld. Hoe gaan we met elkaar om? Hier in het klein zouden we kunnen zeggen, we zijn een groepje mensen bij elkaar, maar een klein clubje. Wat is daar nou bijzonder aan? En we zitten vaak zo vast in onze eigen kaders, traditionele kaders misschien wel. En we zijn zo voorspelbaar en misschien vastgeroest. En aan de andere kant, hier klinken woorden als naastenliefde, vrede, zegen, omzien naar elkaar. En dat brengen we in praktijk. Dat ervaren we denk ik ook. Hou het vol. Geef niet op, zou ik zeggen. Kijk door de ogen van de gekruisigde naar jezelf. Wij zijn zijn gemeente. Waar zijn woord blijft klinken. Zelfs nu, 2000 jaar later, klinken zijn woorden nog steeds. Op plekken als deze en in andere kerken, groot en klein. En daar gaat het gewoon om in het dagelijks leven. Dat je zijn woorden laat klinken en meeneemt vanuit die verzoening. Vanuit die nieuwe kans die je krijgt. En ja, er zit heel veel eigenbelang in mijzelf en misschien ook wel in u. In ons werk, in de relaties die ik aanga. En we zijn soms misschien trots of eigengereid, maar af en toe eens in de spiegel kijken. En het dan misschien net even anders willen zien. Niet alleen maar met je eigen plannen in je hoofd, maar met de woorden van God in je achterzak, om het zo maar te zeggen. Want de liefde van Christus dringt ons. Paulus zegt dat. En hij betrekt dat op zijn eigen roeping, op het evangelie, maar we mogen dat ook breder trekken. Laat de liefde van Christus jouw drijfveer zijn, jouw diepste motivatie zijn in alles wat we doen. Verzoenen is dan in één keer een werkwoord. En wij zijn niet het leidend voorwerp. Maar we zijn dan in één keer het meewerkend voorwerp geworden. Amen. bent u onderhand van mij gewend, als ik hier ben, dat er dan ook ruimte is om te reageren, om eventueel zelf je gedachten te delen. Dus dan ben je geen leidend voorwerp, maar ben je meewerkend voorwerp, om het zo maar te zeggen, met de laatste woorden van mijn overdenking. Dus ik wil u uitnodigen om, als u zegt van, hé, ik heb wat te melden, ik heb wat te delen met de gemeente, en dat mag zijn uit de week zelf, mag eventueel een reactie zijn op de preek, en dan is daar nu de ruimte voor. En is het handig dat ik daar een microfoon voor heb, dat het voor iedereen beter verstaanbaar is? Ja, hè? Dus als u wil reageren, steek uw hand op, dan kom ik naar u toe.
Mag het ook iets lichts zijn?
Ja, dat mag zeker.
Iets lichts zijn. Ik ben blij dat je dit psalm hebt voorgelezen, want ik wist helemaal niet dat daar zo'n beschrijving in stond van dat varen in een bootje. Maar Hans is zeeman geweest, dus die weet het misschien beter dan ik. Maar ik vond het een heel beeldende psalm over hoe dat gaat in zo'n bootje. Tollen en kieperen en waaien. En ik herinner me nog, dat die associatie had ik, dat wij met een dat is 25 jaar geleden, met een groep jongeren naar Tanzania zijn geweest. Toen waren we in Zanzibar, mochten we met een boot de Indische Oceaan op, om te kijken of we daar met dolfijnen konden zwemmen. Ja, er waren misschien ook haaien, dus het was een beetje voorzichtig. Ja, inderdaad. Op een gegeven moment zei die man, kijk, nu zijn er geen haaien meer, want daar komen de dolfijnen. Dan mag je nu wel even zwemmen. En ik weet nog dat Ariane meteen overboord sprong. En ja, die bleef dus op gelijke hoogte met ons. Maar toen ze 10 meter verder gezwommen was, toen zag je haar inderdaad 5 meter naar boven en 5 meter naar beneden. Wij gingen zelf ook 5 meter naar boven. Maar dat had je niet in de gaten. Dus dat tollen en kieperen, ik maakte me er echt wel zorgen om. Maar toen waren de dolfijnen, ze heeft er een aangeraakt volgens mij. Toen waren de dolfijnen weg. Toen zei die man, kom nu maar weer naar binnen, want misschien komen er nu weer haaien. Nou, toen waren we heel snel klaar hoor.
Ik weet niet of het snoertje.
Ik vond het even heel mooi vanmorgen ook. Ik herkende ook wel het in de spiegel kijken. En ik moest vanmorgen denken, jij had het dan over de verzoening met name als woord. Maar voor mij is dan het woord genade ook door Paulus neergeschreven. En mijn eerste overdenking na het overlijden van Klaasje was onder de titel Mijn genade is u genoeg. Maar precies hetzelfde moment, gevoel van terugkijken en dan met alle mogelijke vragen, hadden dingen anders gemoeten, hadden dingen anders gemogen. En dan het gevoel van mijn genade is u genoeg, van hieruit kun je verder. Nou, dat is een beetje wat ik vanmorgen ook een beetje proefde en dat vond ik heel fijn.
Ja, hij redt, zo lang is hij niet.
Ik ga even zo, want anders versta je het niet, want ik heb er niks van verstaan, maar dat ligt ook om mij. Hè? Maar ik had een buurvrouw, dat gaat even over praktisch christen zijn. En die buurvrouw die had een beetje minderwaardigheid gevoel en die kroop altijd wat weg. Maar ik heb een contact met haar gezocht en alle weken kwam ze even een keertje koffie drinken, maar die is nu opgenomen. En dan krijg ik naast mij, ja, ik wist het niet, maar bij ons op dat rijtje hebben we wel leuke buren. En we zaten wel wat in spanning, ik natuurlijk ook, wie komt er nou naast mij wonen? En toen zei een van die mannen, ja, er komt asociale vrouw naast jou wonen. Oh. Ja, en dan denken we, dan zullen we dit en dan zullen we dat. Die waren alwezen kijken. Er was een meisje bij en die had hun uitgescholden. Wat blijkt nou? Dat meisje heeft geestelijk gehandicapt. En die was natuurlijk bang voor die mannen. Nou, ik zei, ik zou eerst maar even afwachten. Je weet helemaal niet wat dat is. En dan kunnen we niet direct oordelen. Dat ze kijken. Ja, zo is het. Zo is het toch. We moeten wel eerst even wachten wat er komt. Nou, dat is dus nu gebeurd. Die mevrouw die woont naast ons. Die woont naast mij. En die is inderdaad, dat mogen wij helemaal niet zeggen aan sociaal, maar het is niet zo. Ik wil graag een leuke buurvrouw. Nou, ik weet nu nog niet hoe wat, maar die vrouw die staat helemaal zo. Dus die heeft die ziekte, hoe heet die ziekte? Parkinson, ja. En heel erg. Ze woonde al 2 dagen naast me en ik zag helemaal niks. En ik dacht, ja, wat moet ik nou? Nou, ik dacht, weet je wat? Ik haal een bloemetje en ik bel aan. Dat heb ik gedaan. En dan kwam ze aan, ze stond zo bij de deur. En ik heb me voorgesteld en ik zei, welkom hier op rij. Ik hoop dat het allemaal goed gaat met u. En ik heb haar een bloemetje gegeven. En ze zei vriendelijk, wat aardig van u. Maar nou komt de clue. Want je zegt van, kijk eens in de spiegel. En dat heb ik ook gedaan, dat doe ik dan ook. Want dan kijk ik naar mezelf en denk ik, nou, dat heb je het allemaal goed gedaan. Ja, dat is dan je mens zijn. Hè? En dan ben ik even heel eerlijk, hoor. Ik denk, meer weet ik er ook niet van te zeggen eigenlijk. Maar het is wel zo. Zo zitten mensen wel in elkaar. Die vrouw was blij met haar bloemetje. En ik was blij dat ik haar de hand had gegeven, welkom gegeten had. Maar de anderen die kijken alleen, maar doen niks. Ja. En dat vind ik niet goed. En dat is wel om Jezus wil. Bij mij af, althans.
Dankjewel. Het is ook gewoon fijn om met elkaar gewoon af en toe dit soort verhalen te delen, die anders in je hoofd alleen maar zitten. En nu worden ze groter. En hebben we er met z'n allen er ook wat aan, denk ik. Laten we zingen. Heer, u doorgrondt en kent mij. Want God is degene die ons kent en die ons draagt. En tijdens het voorspel zal ook de collecte rondgaan.
Thank you.
Ik wil graag met u danken en bidden. Heer, dank u wel dat u de God bent die ons kent vanaf het allereerste begin. Al vanaf dat we een paar cellen groot waren tot de mens die we nu zijn. U kent ook onze wereld waarin we leven. U kent onze zorgen die we hebben, die we met ons meedragen in ons eigen leven. Persoonlijk gemis van een geliefde, waarvan we misschien afscheid hebben moeten nemen. Of persoonlijk gemis van relaties doordat we ons eenzaam voelen. Of zorg vanwege gezondheid die afneemt. Of ziekte die we ervaren. Zorg om misschien eigen kinderen of kleinkinderen. We leggen het hier voor u neer in deze ruimte. Omdat we weten dat u groter bent dan ons verdriet. Dat u groter bent dan onze zorgen. Maar ook groter bent dan onze blijdschap. Dat u ons omvat met uw handen. En niet alleen ons, maar deze hele wereld. Die grote wereld waarin we vaak streven naar macht, naar geldelijk gewin, waar oorlog heerst en onrecht is. We danken u dat u uw zoon gaf, dat hij kwam om het voor te leven hoe het anders kan. Dat u ons door zijn opstanding ook opnieuw laat opstaan, elke dag opnieuw. Zodat we, ambassadeurs mogen zijn van uw koninkrijk. Dank u wel. Amen. De zegen is een lied en een gesproken tekst waar we naar luisteren en dat geeft iets van die wereld weer. Het is een zegen van Augustinus, maar die is ook op muziek gezet door Cela en dat heet Maak mijn hart onrustig, God. Daar zitten ook gezongen tekst bij. Als u zegt van, ik ken het een beetje, zing het ook gerust mee. Maar we luisteren naar en eventueel zingen mee naar de zegen zoals die gepresenteerd wordt. En ik wens ons allen een hele goede week.
Met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties. Zodat er diepgang zal zijn in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen. Mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En mogen God ons zegenen met honger en dorst. Honger en dorst naar Christus zelf. Zodat we niet zullen rusten totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.
Thank you. Christ.